Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen kunt u vinden in de profetie van Zacharia, daarvan het 13e hoofdstuk. We noemden u Zacharia 13, maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we Zacharia 13. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en den onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal geschieden, wanneer iemand hem profeteert, dat zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen: gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heren. En zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken, wanneer hij profeteert. En het zal geschieden te dien dagen dat die profeten beschaamd zullen worden en iegelijk vanwege zijn gezicht, wanneer hij profeteert. En zij zullen geen haren mantel aandoen om te liegen. Maar hij zal zeggen: ik ben geen profeet. Ik ben een man die het land bouwt. Want een mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. En zo iemand tot hem zegt: wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen: het zijn de wonden waarmede ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Spreek de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere. De twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven. Maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal dat derde deel in het vuur brengen. En ik zal het louteren, gelijk mijn zilver loutert. En ik zal het beproeven, gelijk mijn goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen: het is mijn volk. En het zal zeggen: de Heere is mijn God. Tot zover.
Gemeente, Mozes, de dichter van de 90ste psalm, die heeft in die bekende psalm gezegd aangaande de dagen onzer jaren. Daarin zijn 70, of zo wij zeer sterk zijn, 80 jaren. Schrijft er wat bij. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. 70, 80 jaar als we heel sterk zijn. Mevrouw de Bruin, 89. En dan heb je jonge mensen. Dan heb je misschien al gedacht van nou, als ik zo oud mag worden. 89, ben je bijna 90. Zo oud zou ik ook wel willen worden. Of, nou ja, misschien nog een paar jaar meer erbij. Ik zou eigenlijk best wel tot die uitzonderingen willen behoren, die 100 jaar worden. Maar weet je, alsof een leeftijd van 100 jaar je hier gelukkig zou kunnen maken. Mozes wist dat het niet zo was. Als er één man is geweest met levenservaring, dan is dat Mozes wel geweest. En als hij dan 70 en die hoogste leeftijd van 80 jaar heeft genoemd in die 90ste psalm, en natuurlijk er zijn uitzonderingen, maar dan zegt hij, en het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Nee, als je 100 jaar mag worden, gun het u allemaal. Maar als je 100 jaar mag worden, wil dat niet zeggen dat je 100 jaar gelukkig bent hier. Nee. Nee. En als er dan geen andere hoop, geen ander uitzien is in je leven, dan alleen maar om oud te worden, om 100 jaar te worden. Ach, wat zijn we dan ten diepste nameloos arm. Er moet een andere hoop in mijn leven komen. Welke hoop bedoelt u dan? Nou, dan bedoel ik die levende hoop. Waarover Petrus schrijft in zijn brief. Dan horen we dat hij schrijft. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid, en dan komt het, ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Weet je, die hoop, die levende hoop is de hoop die in het moment van de wedergeboorte in het hart van Gods kerk wordt uitgestort. Die hoop is een levende hoop. Wat bedoelen we ermee, een levende hoop? Die hoop, die heeft een grond. Die hoop, die heeft een fundament. Onze hoop in natuurlijke leven is ten diepste niks anders als een wens. Ik zou graag willen dat. Maar die levende hoop heeft een fundament. Schrijft erover Petrus. Door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Schrijft hij over de opstanding. En in dat woordje opstanding, daar heeft de apostel als het ware samengevat heel het borgwerk van de Heer Jezus Christus. Heel het borgwerk van zijn nederige geboorte tot en met zijn begrafenis na zijn sterven aan het kruis toe. Dat is fundament. Fundament van de levende hoop. En wat is dan die levende hoop? Wel, dat ik dat leven mag gaan beërven straks aan het einde van mijn leven, dat eeuwige leven waar ik God groot mag maken, eeuwig en altoos. En laten we dan onszelf in alle eerlijkheid de vraag eens stellen. Heeft Christus als borg, heeft zijn borgwerk voor ons al waarde gekregen? Ja, dan gaat het over de toepassing van hetgeen hij heeft verworven. Want het gaat voor ons allemaal op een eeuwigheid aan. Het moet me te doen zijn om die enige fontein. En daar willen we in de voorbereiding een ogenblikje bij stilstaan. De woorden van onze tekst, Zacharia 13 en daarvan het eerste vers. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Tot zover. In deze woorden beluisteren wij het middel tot verzoening. Drie gedachten. Ten eerste door de Heere beloofd. Ten tweede aan wie beloofd. En ten derde waartoe beloofd. We noemen het dus het middel ter verzoening. Drie gedachten noemden we ten eerste door de Heere beloofd. Ten tweede aan wie beloofd. En ten derde waartoe beloofd. Oh, als we de geschiedenis van het volk van Juda een beetje proberen te volgen. En we proberen die geschiedenis even in herinnering te roepen. Wat is de Heere dan toch goed geweest voor Juda? Ja, maar het is wel weggevoerd. Twee stammenrijk ook, Juda. Is wel weggevoerd door die legers van Nebukadnezar. Zijn wel ballingen geworden in dat vreemde land, in Babel. Ja. En dat was eigen schuld. Eigen schuld. Jaren, tientallen jaren is Juda gewaarschuwd geworden. De Heere heeft Juda tientallen jaren, zo niet eeuwen, opgeroepen tot bekering. Opgeroepen tot bekering onder de dreiging van het oordeel. En Juda had het tienstammenrijk als voorbeeld. Zouden ze doorgaan in de weg, dan zou Juda hetzelfde oordeel ondergaan. Weggevoerd te worden als ballingen. En? Wat hebben ze met die oproep tot bekering gedaan? Wat hebben ze met die ernstige waarschuwingen gedaan? Ja, een kind in ons midden weet het. Ze zijn doorgegaan. Ze hebben God getergd. De afgoden gediend. Met eerbied gesproken, ze hebben God laten praten en hun zonden aan de hand gehouden, vastgehouden. Ja, hoe lang dan? Ja, totdat de maat vol was. Totdat Nebukadnezar werkelijk kwam en dat volk wegvoerde naar Babel. En Jeruzalem, die heilige stad, met vuur heeft verbrand en de tempel heeft verwoest. Ja, maar u begon zojuist met, wat is de Heere goed geweest voor Juda? Wat heeft dat dan te maken met die verwoesting van Jeruzalem en met de verwoesting van de tempel? De Heere goed geweest? Ja, de Heer is goed geweest. Want hij heeft hen ook weer teruggebracht. Al duurde dat wel 70 jaar. Al zijn er velen van het volk geweest die die terugkeer niet meer hebben meegemaakt, maar het nageslacht wel. Dat volk van Juda, dat heeft de Heere weer teruggebracht. Na 70 jaar gaf koning Kores, de koning van Perzië, het volk van Juda de toestemming om terug te keren naar hun eigen land. En hij gaf ze niet alleen de toestemming, maar hij gaf ze zelfs de opdracht om terug te gaan en de opdracht om de stad en de tempel te gaan herbouwen. Ja, maar daar is de duivel wel op afgekomen. Dat is zeker, dat is zeker. De Satan die heeft op allerlei manieren geprobeerd om dat herstel van stad en tempel tegen te houden. En ook de profeten Haggai en Zacharia, die hebben dat volk op moeten wekken om door te gaan met de herbouw van stad en van tempel. Aan moeten sporen. En de vijanden die hebben weer af willen breken wat de Joden weer hadden opgebouwd na hun terugkeer. Maar de Heere die heeft ook in dit teksthoofdstuk en daarvoor duidelijk laten weten aan dat volk dat hij met die vijanden af zal gaan rekenen. Want de Heere heeft wat voor met Jeruzalem. De Heilige Geest. Die moet uitgestort worden daar in Jeruzalem. Al duurt dat dan nog eeuwen. Maar de Heilige Geest, die moet uitgestort worden. De Heere die zal zijn geest gaan gieten, op alle vlees. Er moesten daar te Jeruzalem op de Pinksterdag 3000 zielen worden toegebracht. En er moeten ook in Jeruzalem, maar ook daarbuiten, tot op de dag van vandaag, nog zielen worden toegebracht. Ja, duizenden zouden daar hun zonden op en na die Pinksterdag gaan bewenen. En dat bewenen van die zonde op die Pinksterdag als vrucht van de preek van Petrus, Dat heeft ook de profeet Zacharia mogen profeteren in het voorgaande, in het 12e hoofdstuk. Daar lezen we in het 11e vers. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk die rouwklagen van Hadad Rimmon in het dal van Megiddon. Dal van Megiddon, ja, daar heeft een rouwklage plaatsgevonden. Daar heeft het volk, de gesneuvelde koning Josia, de laatste godvrezende koning van het tweestammenrijk, die in de strijd tegen Farao gesneuveld is, beweend. O, wat waren ze aan die koning verbonden, vooral dat volk, dat overblijfsel na de verkiezing van Gods genade. Wat waren ze verbonden aan hun koning. In de strijd gesneuveld en in dat dal van Megiddon, daar hebben zij rouw bedreven over hun gesneuvelde koning. Gods volk is daardoor in de rouw gekomen. En zo, zegt de Heere, op diezelfde wijze zal er nu straks in Jeruzalem een volk zijn dat hun zonden voor God leert bewenen vanuit die diepe, diepe droefheid. Hun zonden. Uit alle geslachten van Israël zullen er zijn die zondaar voor God zullen worden. Niet alleen uit het volk van Israël, maar ook vanuit alle landen, vanuit al de volken van deze wereld. De middelmuur des afscheidsels is inmiddels afgebroken. Wat is dat, de middelmuur des afscheidsels? Wel, dat is die muur die scheiding maakte tussen het heidendom en tussen het jodendom. De heidenen mochten op straffe van de dood niet in het voorhof van de tempel komen. Kwamen ze toch door die opening heen, dan stond er boven die opening geschreven dat degene, de heidenen dus, onbesneden, die daar toch zou doorgaan, de dood die volgde aan zichzelf te wijten had. En nu is die middelmuur, die is afgebroken. Ja, op de Pinksterdag, nee, niet letterlijk, dat is later gebeurd. Maar wel figuurlijk, in geestelijke zin. Dat evangelie van vrije genade, dat moest nu over de gehele wereld worden verkondigd. En dat zal niet zonder vrucht zijn. O, dan neemt de Heilige Geest het woord in zijn hand en dan brengt hij dat door middel van het oor in het hart. En als het in dat hart terechtkomt, dan werkt dat smart. Waarom? Omdat ik dan ga zien. Is dat gebeurd? Omdat ik dan ga zien dat ik tegen God heb gezondigd. En er is geen smart zo diep als de zonde smart. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. Tegen een goeddoende, heilige, rechtvaardige God. Gezondigd. En niet zomaar eens af en toe. Nee. Het is een stroom van ongerechtigheden. Die had de overhand op mij. En weet je, ja, zo wordt het dan beleefd, hè? Met zo een moet de Heer nu af gaan rekenen. Zo één moet door hem rechtvaardig gestraft worden. En zo één, die komt ook op dat plekje terecht. Het kan even duren, maar je komt er wel terecht. En wat ga je dan beleven? Wat ga je dan uitroepen? Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, o Heere, uw gramschap dubbel waardig. Uw gramschap. Nee, niet meer waardig dat de Heere nog een ogenblikje naar me omkijkt. Niet waardig om nog ooit met God verzoend te worden. Jawel, jawel, met God verzoend te willen worden en in te leven te beseffen, met God verzoend te moeten worden. Oh, die ziel die zou heel zijn verleden wel weg willen poetsen. Alle zonden zou ik wel uit willen wissen. Net als vroeger op het schoolbord, kinderen. Misschien ben je wel zo'n deugend geweest dat de juf je naam op het bord heeft geschreven. Iedereen kon lezen, daar stond je naam. En wat was het dan een wonder dat die juf of die meester de borstel nam en dan je naam uitwiste. Wegveegde. Mijn zonde, het register, dat moet worden uitgewist. En wat je eraan doet, het gaat niet. Die schuld die moet betaald worden. Maar wat je eraan doet, het gaat niet. Het wordt alleen maar erger. Het loopt vast. En hier in je waarneming kan het nooit meer goed komen tussen God en tussen je ziel. En dan eeuwig buiten te moeten staan. Eeuwig Gods liefde, eeuwig Gods gemeenschap te moeten missen. Heer, dat heb ik nu verdiend, dat heb ik mezelf waardig gemaakt. Maar is er dan nog enig middel om die straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Kijk, dat was nou ook de vraag van die Pinksterlingen. Wat zullen we doen, mannenbroeders? En wat zegt de Heere nu hier door middel van Zacharia in onze tekst? Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn. Ja, hier is de Heere aan het woord. Die getrouwe verbondsgod. Die enige verbondsgod. Die eeuwige verbondsgod, die is hier aan het woord. De eerste gedachte hebben we genoemd, door de Heere beloofd. Dan gaat het over het middel van de verzoening. Die getrouwe verbondsgod. En die trouwe verbondsgod, die heeft het nu gezien. Er is er op de hele wereld niet één die vanuit zichzelf naar mij vraagt en naar mij zoekt. En die getrouwe verbondsgod, die heeft tegen zichzelf gezegd, met betrekking tot degene die hij vanuit de stilte van de eeuwigheid heeft lief gehad, hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven het gewenste land? En daar in de stilte van die nooit begonnen eeuwigheid is er een fontein geopend. Daar heeft zich een fontein geopend. Daar is een fontein die zichzelf heeft uitgestort. Dus Christus, als enige, door de Vader gegeven, als enig middel, als de enige middelaar, heeft Christus zijn eigen bloed gestort. En in dat gestorte bloed van Christus kunnen al de zonden van heel Adams nakroost worden gewassen. En in dat dierbare bloed zullen al de zonden van die bruidskerk van Christus worden gewassen. Zie je de ruimte? In dat bloed van die fontein, want het is een bloedfontein, kunnen al de zonden van heel Adams nakroost worden gewassen. En welke zonden zullen erin worden gewassen? Al de zonden van die bruidskerk van Christus. Is er nou vanmiddag, vanavond een volk wat niet zonder die fontein met een hoofdletter zalig kan worden? Roep dan maar net wat die bruid heeft geroepen. Trek mij, wij zullen u nalopen. Immers, de Heere, hij is het die dat enige middel heeft beloofd. En aan wie heeft hij het beloofd? Dat is de tweede gedachte. Dan lezen we vervolgens in de tekst: voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem. De Heere heeft door middel van de profeet Zacharia de belofte van deze fontein aan het volk van Israël gegeven. Hij belooft dat hij te midden van dat volk die fontein zal gaan openen. Dat zal zichtbaar worden voor heel het volk. Nou, het is zichtbaar geworden. Hoe dat Christus gegezeld is geworden op die Goede Vrijdag. Hoe dat zijn rug is opengeslagen. Het is zichtbaar geworden hoe dat hem de doornenkroon op het hoofd is gezet geworden. Hoe dat hij aan het kruis is genageld en hoe dat er met een speer in zijn zijde is gestoken. O, die bloedfontein die is aan het volk voorgesteld. Die heeft zich aan het volk voorgesteld. Heeft zich voorgesteld met die spotmantel. Heeft zich voorgesteld als gekroonde koning met die doornenkroon. Heeft zich voorgesteld met die doorboorde handen en voeten. Heeft zich voorgesteld. Toen daar dat bloed vloeide uit die geslagen wonden. Heeft zich voorgesteld toen er bij die speerstoot bloed en water uit zijn zijde vloeide. Bloed als het symbool voor de reiniging van de zonde van de zijne. Water als symbool van de heiligmaking door de Heilige Geest. Voorgesteld in de prediking van het Oude Testament bij de offerdienst. O, wat een voorrecht, hè, onder dat Oude Testament. Die prediking die daar in dat voorhof te Jeruzalem plaats mocht vinden. Dat was het grote voorrecht van het volk van God onder het Oude Testament. Daar werd die bloedfontein van Christus aanschouwelijk al voorgesteld. Daar werd de mogelijkheid van zalig worden in hem gepredikt. En voor wie kreeg dat nu waarde? Ja, zo is vandaag nog. Voor wie heeft hij nu waarde? Ja, voor degene die zichzelf vanwege hun zonde, zeggen onze vaderen, in het formulier. Voor diegene die zichzelf vanwege hun zonde en vervloeking voor God leerden mishagen. Voor degene die het aan de weet gekomen zijn zichzelf nooit meer te kunnen reinigen. Voor diegene die met een opgebouwde eigen gerechtigheid voor God niet meer kunnen bestaan en daarom met die opgebouwde gerechtigheid toch verloren moeten gaan. En dan komt er dan een honger en een dorst naar een middel. Wat komt er dan een honger en een dorst naar dat ene middel? Wat vloeit uit die bloedfontein? En o, als de verbondsgod dan het enige middel belooft, wat komt er dan een uitzien naar de vervulling van die belofte? Ja, maar het is toch al gebeurd? Jawel, maar het gaat over mijn persoonlijke beleving. Ik heb hem persoonlijk nodig. En o, als dat geloofsoog dan op hem mag vallen. Ja, dan gaat zo in het uitroepen. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven maar een eeuwig zielsverderf. Weet u, dat bedoelen nu onze vaderen. Als zij zeggen in het formulier om onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf in Christus Jezus te zoeken. En als het dan staat hier in de tekst voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem, weet je, dat zijn dan degenen die de Heilige Geest in de wedergeboorte de liefde heeft uitgestort. En dat zijn dus degenen die door de Heilige Geest vanuit die ingestorte liefde gaan verlangen om door hem, die fontein is, die bloedfontein is, met God verzoend te worden. Verlangen. Uitzien. En dat geeft een uitgaan. Geeft een uitgang, een uitgang. Denk maar aan die twee discipelen van Johannes de Doper. Die waren door de prediking van Johannes de Doper in hun ongeluk gezet. Vroegen zij wel, men wel eens, dat is iemand en die loopt in zijn ongeluk. Misschien begrijp je aan de dag van vandaag dan niet wat men daar vroeger mee bedoelde. Maar als de Heer en de mens in de spiegel van zijn wet liet zien wie hij, zij, was, geworden is. Maar aan de andere kant ook in die spiegel van diezelfde wet ging zien wie God was. En je moest ingaan leven dat je tegen die heilige God hebt gezondigd. En dat je voor die heilige rechtvaardige God niet kunt bestaan. En dat je vanwege je zonde hel en doemwaardig bent, dan loop je in je ongeluk. Die twee discipelen van Johannes de Doper, die waren door de prediking van Johannes in hun ongeluk gezet. Ze stonden er buiten. Ja, waar buiten? Ja, buiten dat koninkrijk van God. Ja, maar het waren toch wel bekeerde mensen. Ja, dat waren zeker bekeerde mensen. En misschien heeft de Heere daar de prediking van Johannes ook wel voor willen gebruiken, behalve dan die nadere ontdekking. Maar ook dat begin van dat nieuwe leven, ja, dat kan ook wel vrucht van Johannes' prediking geweest zijn. Maar hoe dan ook, ze liepen in hun ongeluk. En toen mocht Johannes wijzen op die fontein. Op die geopende fontein. Ja, hij heeft er andere woorden voor gebruikt. Hij heeft hem aangewezen als het Lam Gods. Maar het Lam Gods, dat is nu dezelfde als die geopende fontein. En daar ging die vinger van Johannes de Doper. En daar wees hij hem aan. Zie, het Lam Gods. Het welk de zonden der wereld wegneemt. Zie die fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Zie. En dat heeft een uitgang gewerkt. Geef me Jezus of ik sterf, hebben we zojuist gezegd. Hè. Kijk, dan kan het niet langer meer zonder hem. En hoe het dan ook af zou lopen. Maar ze zijn hem gevolgd. Nee, niet als rechthebbende, maar als verloren zondaren. Hebben ze hem gevolgd. Nee, ze zijn niet voor hem gaan lopen. Ze hebben hem ook niet nageroepen. Ze zijn hem gevolgd. Ja, maar als je hem dan toch wilt ontmoeten. En als je met je nood bij hem terecht wilt komen, dan zul je hem toch tegen moeten houden. Dan zul je hem toch aan moeten spreken. Als je achter hem blijft lopen, dan ziet hij je toch niet. Ja, hij wel. Hij wel. Want hij was degene die hen zelf achter hen aantrok. Het was de trekkende liefde van het Lam Gods. die die twee discipelen, Johannes en Andreas, achter hem, achter zich aantrok. En op een ogenblik heeft hij zich omgedraaid. En gaat hij zich openbaren aan verloren zondaren. En dan gaat hij zich nader verklaren. Als hij dan de vraag heeft gesteld, wien zoekt gij? En ze geven dan het eenvoudige antwoord, Heere, waar woont gij? Dan zeggen ze niet eens, we zoeken u. Maar dat ligt wel in het antwoord opgesloten. En de grote hartenkenner, die weet dat. Dan zegt hij tegen die twee, kom en zie. Daar heeft hij ze meegenomen. En mee heeft ze mee naar huis genomen. En daar heeft hij zichzelf aan hen als die geopende fontein. Daar heeft hij zichzelf als het Lam Gods aan hen geopenbaard. Ze zijn hem nagelopen. Om dan te ervaren in de derde gedachte. Waartoe beloofd. We gaan eerst zingen. Zingen van de 19e psalm. De verzen 4 en 5. Des Heere wet nochtans. Verspreid volmaakt er glans, dewijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert. En het vijfde des Heren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En wat er volgt in het vierde en het vijfde vers van de 19e psalm. En terwijl we zingen, wordt er gecollecteerd. het doel van die beloofde fontein. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. En dan zegt de profeet, te dien dagen. En onze kanttekenaren die merken daarbij op, als de Messias zal gekomen zijn. Dus, dat is, als de Heere zijn belofte met betrekking tot de komst van de Messias vervuld heeft. En wat een wonder. De Heere heeft die belofte vervuld. Die fontein, die is geopend. En daar hebben die herders kennis van genomen toen ze daar lagen aan die kribbe waarin dat hulpeloze kind... Ja, maar dat hulpeloze kind was wel een geopende fontein. Want daar hebben die herders zaligheid aan hun zielen mogen ervaren. Het is een geopende fontein. En dan te letten op het doel tegen de zonde en tegen de onreinigheid. O, wordt hier nu aan het volk van God niet een bijzondere zaak voorgesteld? Ja. Hier wordt aan het volk van God een zaak voorgesteld die voor Johannes al waar geworden is. Johannes, ja, Johannes de apostel. En het bloed van Jezus Christus, Gods zoon, dat reinigt ons. Hij mocht zichzelf erbij insluiten. Dat reinigt ons van alle zonden. Dat is nu de zaak waar de kerk van God naar uitziet, om gereinigd te worden van alle zonde. Dat de oorzaak van de scheiding tussen God en tussen mijn ziel wordt weggenomen. Ja, dan gaat het hier over de weldaad van de rechtvaardigmaking. En als dat plaats mag vinden in je leven, oh, dan kun je met Hiskia wel uitroepen. Gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Ja, het ging wel dwars door het afgesnedene heen. Het ging door de dood heen. Maar gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Kijk, dan kan een ziel gaan zoeken naar de zonde die zij in het verleden hebben bedreven. Kunnen ze er nou gaan zoeken, maar dan vinden ze die niet meer. Waarom niet? Omdat de Heere ze achter zijn rug heeft geworpen. Omdat die zonden zijn verzwolgen geworden in die bloedfontein van Christus. En dan is er vrede in de ziel. Vrede met God. Dat is de verwondering in het hart. Hoe dat uitzien, hè? Als zo'n ziel daar nu voor staat. En wat een vrede, hè? Als het waar mag worden, als het gestalte krijgt. En dan niet alleen die zonden vergeven, maar ook die smetten die zonde achterlaat, gewassen en gereinigd. In die bloedfontein van Christus. O, dan is de verdienste van Christus het fundament. Dan is dat bloed van Christus de verdienende oorzaak van de heiligende werking van de Heilige Geest. Want die Heilige Geest, die gaat in alle waarheid leiden. En die Heilige Geest, die leert die ziel ook naar die genade. Heilig voor God leven. Nee, niet om iets te verdienen. Maar uit dankbaarheid gun door het geloof in Christus krachten om die te doen. Ja, wat te doen? Ja, die geboden des Heren. Om die te doen uit dankbaarheid. Nu heeft Christus het zelf van die Heilige Geest gezegd. Die zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. En weet je, dat is nou het voorrecht. Die Heilige Geest, die leidt die kerk van stap. Tot die geopende fontein. En dan denkt dat volk, dan denken ze dat dat stappen zijn voorwaarts. Maar in de beleving worden het stappen achterwaarts. Om dan toch gebracht te worden bij die geopende fontein. Want voordat ik bij die fontein kan zijn, blijft er van mij niets over. Toch is die fontein, die is geopend. Die fontein, die is nog steeds geopend. Die fontein die zal geopend blijven totdat de laatste zal gewassen zijn in die plassen van die fontein. En dan de vraag, is het mij u jou nu al te doen om die fontein? Hebben wij, om met de woorden van het formulier te spreken, het avondmaalsformulier, hebben wij nu al ingeleefd midden in de dood te liggen. En daarom die fontein, die bloedfontein nodig te hebben. Is er dan in de voorbereiding al een verlangen om in het midden van de gemeente de dood van de middelaar te mogen gedenken? Is hij voor mij al dierbaar geworden? Is hij al onmisbaar geworden in zijn borgtocht? Zijn wij met alles buiten hem al aan het eind gekomen? Heeft hij al eens tot mijn ziel gesproken? Want zo openbaart hij zich. Denk nog maar even terug aan die twee discipelen van Johannes. Zo openbaart hij zich. Hij keert zich naar hen toe en hij spreekt tot hen. Wien zoekt gij? Ja, Heere, waar woont gij? Kom en zie. En ze bleven die dag bij hem. Dat is een dag geweest om nooit meer te vergeten. Als Johannes die geschiedenis, die beleving van toen, 70 jaar later opschrijft, dan weet hij nog precies dat het 's middags om 4 uur geweest is. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Heeft die borg, heeft die geopende fontein al eens tot mijn ziel gesproken? Ik ben uw heil alleen. In die zoektocht naar hem heeft hij al eens tot onze ziel gesproken. Ik ben het die met u spreek. Vastgelopen de weg kwijt. Heeft hij al eens tot onze ziel gesproken? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Heb je jezelf als een verloren schaap, wat nooit meer uit die diepte uit kon komen? Heeft hij al eens tot je gesproken? Ik ben de goede herder. En de goede herder die stelt zijn leven voor de schapen. Zijn we met die Canaanese vrouw al eens onder de tafel terechtgekomen. De plaats voor de hondjes. Voor die onreine dieren. Ja, maar wat zochten die hondjes daar? Ja, die kruimeltjes hè, die nou van die tafel af zijn gevallen. En zo'n kruimeltje zocht die Canaanese vrouw ook. Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Nee, ze was niet waard. Ze had het verzondigd. Maar onder de tafel, daar heeft de Heere tegen haar gezegd, o vrouw, groot is uw geloof een plaats aan de tafel niet waardig, maar toch een groot geloof. En zij die zichzelf aan de kant heeft gezet, heeft de Heere een plaats gegeven. Beter dan der zonen en der dochteren. Hebben we alles aan die voeten gelegen, zoals Jacob aan die voeten mocht liggen, daar bij de Jabok. En ik zal u niet laten gaan, tenzij dan dat gij mij zegent. Zullen we onszelf onderzoeken? Is de zonde mij de dood geworden? Heb ik mezelf de dood waardig gemaakt door mijn zonde? En heb ik Christus als die geopende fontein al nodig gekregen? Heb ik die bloedstroom met het geloofsoog al eens mogen zien? Heeft hij mijn ziel al eens vertroost? Wil ik mijn leven als een levend dankoffer in de dienst van de Heere besteden? En wil ik tussen mij en tussen mijn naasten alle vijandschap van harte afleggen en in liefde en enigheid met mijn naasten leven. O, laat het onze bede zijn. Doorgrond en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Amen. Zingen wij nu van de 63ste psalm het eerste vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Zo ras wij het morgenlicht ontvangen. En wat er volgt in het eerste vers van de 63ste psalm.
Thank you.
Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heren Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.